Oké, ik heb twee vragen ontvangen. Dat is niet veel. Dus oftewel, je hebt er niks van begrepen. Of het was zo duidelijk dat iedereen zegt van ik heb niks meer te vragen. Het is allemaal zo klaar als een klontje. Het is niet zoals dat jongetje. Die kreeg ook een keer dat scheppingsverhaal te horen. En die kreeg van de zondagsklaslerares, vernam die van, God heeft de mensen uit het stof geschapen. En de mensen vergaan ook weer tot stof. En ik kwam thuis. En ik kwam die trap naar beneden gehouden en zei die, ma! Ik zeg maar een probleem. Onder mijn bed, daar ontstaat net een leger of er vergaat net een leger. Dat ik al uit stof. Ja, zulke vragen zat er niet tussen. De eerste vraag die ik heb, die luidt als volgt. Is het nu nog aan ons om gewoon de aarde, schepping, te vervullen, talrijk te worden en te onderwerpen? Of ook om het te herstellen? Of is dat enkel aan de Heer? Kan enkel de Heer het herstellen? Dat is een goede vraag. Want ja, oké, Adam en Eva die krijgen die taak. En sommigen van jullie hebben al gespiekt en weten dat het misgaat. En die zien eigenlijk al van, ja, eigenlijk menselijk gezien is dat wel mogelijk, maar wij falen daar vanaf het moment dat het misgaat. Sinds de zondeval is het toch geen enkele mens, behalve de Heer Jezus, gelukt om gehoorzaam te zijn aan het plan van God. Hoe kunnen wij nu gehoorzaam zijn daaraan? Je ziet dat ook bij het volk Israël. Veel van dit soort, van dit antwoord zal ik terugkomen gedurende de andere avonden. Hè? Dat volk Israël, dat ook inderdaad de geboden van God ontvangt, ook de opdracht krijgt om het land te onderwerpen. Gelukkig niet de hele aarde hoeft te onderwerpen. Alleen de Canaanieten, dat is al een heel land vol. En die uiteindelijk daar niet in slagen. Omdat ze vanuit hun eigen kracht proberen. En ik denk dat dat in de laatste sleutel ligt. Want God verandert dat dan achteraf en zegt dan, nee, het is niet door je eigen kracht, maar door mijn geest. Dat is die tekst wat je net noemde trouwens met die bomen in Zacharia 4. En ik denk dat wij als mensen, het is gewoon zo, wij als mensen zijn niet in staat om in onze gevallen, gebroken toestand dingen te veranderen. Dat kan alleen maar door de kracht van de Heere God. Dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Jezus benadrukt dat ook, hè. Hij ontvangt de Heilige Geest als hij zich laat dopen in water. En dan beginnen bij hem ook de wonderen. En dan zegt hij ook, denk nu niet dat ik dat alleen maar doe omdat ik God ben. Nee hoor, ik drijf de demonen uit door de vinger van God. Dat is de kracht van de Heilige Geest. En hij geeft zijn discipelen autoriteit om dat ook te doen. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van God. En continu worden we daaraan herinnerd. Want het is een heel gevaarlijk spel. Want wat gebeurt er? Op het moment dat je beseft dat je een zonder bent, dan ga je naar de Heere God toe en dan zeg je, ik sta bankroet voor u. En ik weet, ik heb u nodig, ik kan het alleen niet. Ik kan mezelf niet aan mijn eigen haren uit het moeras trekken. Dat lukt niet. En je gaat naar de Heere God toe en je zegt van, maak van mij een ander mens. U moet ingrijpen. En dan grijpt de Heere God in, je schenkt je de wedergeboorte. En dan kun je heel vaak de misleidende gedachte krijgen dat je nu als christen wel op eigen kracht het probeert te doen. Dat lukt niet, dan maak je exact dezelfde fout als de Israëlieten. Kijk naar het volk Israël. Ze waren gered uit Egypte. Puur alleen door genade. Ze kregen brood in de woestijn. Manna. Ze hadden er zelfs geen naam voor. Ze noemden het maar, wat is het? Manna. En puur uit genade. Ze kregen water uit de rots. Puur uit genade. Ze wonnen tegen Amalek. Puur uit genade. En de Heere God zegt, nu ga ik jullie mijn geboden schenken. Zodat jullie kunnen zien wat er in het diepst van mijn hart zit. Zodat jullie daar in Kanaan licht kunnen zijn voor de wereld. Zoals Adam en Eva licht moesten zijn voor de wereld. En wat zeggen ze? Geen probleem. Alles wat u gaat zeggen gaan wij doen. Waar was de genade naartoe? Die zo duidelijk in Genesis zichtbaar is bij Abraham, Isaac en Jacob en Jozef. Ze waren het vergeten. Ze leken op die echtgenoot die bij het huwelijksaltaar stond. En tegen zijn vrouw zei: schat, alles wat je zegt tijdens het huwelijk ga ik doen. Nou, iedereen zal lachen tijdens dat huwelijk. En zo is het ook bij Israël fout gegaan. En zo gaat het ook bij ons fout. Dus als je mij de vraag stelt, is dat nog mogelijk? Ja, maar dan door de kracht van God. De opdracht van God blijft bestaan. God zegt niet, we stoppen daarmee. God wil door de mens dit bereiken. En weet je wat het mooie is? Hij doet het zelfs door de mens. De mens met een hoofdletter. Daarom werd Christus mens. Eén van ons. Zodat de duivel nooit kon zeggen van, ja, uw plannen zijn nooit waar geworden. Want u hebt dat gewoon zelf gedaan. Het was gewoon een God die dat deed. Er is geen mens aan te pas gekomen. Dan kan de Heere God zeggen van, wacht eens, aan mijn rechterhand zit een mens. De mensenzoon, Jezus Christus. Het is de mens die toch dit doet, maar puur door de genade van God en die ons voorbeeld is. Dus wat dat betreft, ja, je kunt het niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, dat is de Geest van Christus, is het wel mogelijk. Dat is zo mooi om dat te zien. Hij veegt straks de tranen af van de strijders in Openbaring 21, in vers 5. Staat er, hij veegt de tranen af. Hij zegt van, joh, je hebt een ontzettend harde strijd gehad. Maar bedankt, je deed het voor mij en je deed het met mij. Je deed het niet in eigen kracht, maar je stelde je open voor mij. Het is in Romeinen 8 dat Paulus de gemeente in Rome onderwijst en zegt van, als het over heiliging gaat, niet zoals Romeinen 7. Want dat is continu ik. In het Grieks staat dat trouwens ego. Ego. 42 keer. Het is echt een egoïst. Een egocentrist. Hij ziet alleen maar zichzelf, alleen maar zijn eigen ego. En in Romeinen 8 komt dan juist de kracht van de Heilige Geest boven. En dan is het heel mooi, misschien is het nooit opgevallen, dat in Romeinen 8 dan ook staat dat nu al aan de kinderen van het zoonschap zichtbaar wordt wat God straks met de hele schepping zal doen. Want ook de schepping is in barensnood. Dan krijg je dat plan van God, komt dan weer boven. Van inderdaad, ja, God is bezig met zijn droom te vervullen. Niet door onze eigen kracht, maar door zijn kracht. Dus laat je niks wijsmaken door te zeggen, ik ga dat alleen doen. Dat hebben we zo vaak geprobeerd. En vorige eeuw is dat uitgelopen op 2 wereldoorlogen. Maar besef van, het is door de kracht van God dat we de dingen doen. Ja? De tweede vraag, hoe zie jij het voor je dat God rust in of met de gemeente vindt? Ik vind het een beetje moeilijk om met dat te begrijpen, dat God rust vindt in onze gemeente. Ik vind het ook moeilijk om dat te begrijpen, om dat echt zo te vatten. Ik vind het al moeilijk om te vatten dat mijn vrouw liefde vindt voor mij. Als je me dan vraagt, wat bedoel je dan met die liefde? Dat is niet te grijpen, dat is niet te vatten. Maar ik kan me daar wel een idee van maken. Zoals ik rust vind bij mijn vrouw, kan ik me heel goed voorstellen dat God als schepper, hoogverheven schepper, rust vindt in zijn schepping. Je ziet dat zelfs, dat God daarna smacht. De Vader zoekt aanbidders. Zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, daar bij het water. Als hij ook spreekt over de stromen van water. De Heere God zoekt een plaats. Het is het verlangen van God. Niet omdat hij dat nodig heeft. God heeft niet mensen nodig omdat die anders zitten janken. Soms wordt het evangelie zo gepresenteerd. Zo van, God is zo bedroefd en hij wil dat jij je bekeert, anders is hij voor eeuwig. Nee, God heeft genoeg aan zichzelf, om maar even zo te zeggen. Binnen de drie eenheid, de Zoon, de Geest en de Vader, zo'n liefde, daar hebben ze genoeg aan. De Oosters-Orthodoxe Kerk spreekt dan ook over de dans van de drie eenheid. Ik vind een mooie naam, de dans van de drie eenheid. Hoe de liefde binnen de drie eenheid wordt beleefd. Maar het mooie is dat God zegt, ik wil niet alleen maar dat voor mezelf houden, maar ik wil dat delen. Vanaf het begin toont de Heer dat door heel rustig de aarde te formeren en te scheppen. En hij laat het ook zien in de mensheid door dit mens te zegenen en te zeggen, vermenigvuldig je, zodat ook jij je liefde kunt delen. Dus ik denk dat God die rust kan vinden en daarna zoekt, omdat het gewoon bij zijn wezen hoort. Hij zoekt rust. En dat is een van de kenmerken van de voltooiing, dat er rust is. Dat de Messias voor de tweede keer zegt in Openbaring, het is volbracht. En dat we uitrusten. Dat betekent niet dat we niks meer doen, maar uitrusten zoals Adam en Eva in die hof konden uitrusten. Onderschat niet wat God in zijn hart ondervindt als jij hem dankt. Hoe je voor hem leeft. Hij troont op de lofgezangen van Israël, staat er in de psalmen. En zo is het ook in onze gemeentes. In Efeze 3 staat er dat de engelen kijken hoe wij met elkaar omgaan. Ze genieten daarvan. We hebben het nu over de goede kerk, hè? Niet over die twee jongens die boven ruzie zitten te maken op zolder. En de ouders komen naar boven gerend en zeggen, wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn kerkje aan het spelen. Niet die rust. Maar de rust waar God zegt van, het is klaar. Het is volbracht. God verlangt erna. En je zoekt dat. Ook bij jou. En het is mooi om dat te weten. Om te zien dat wij zo intens met God verbonden zijn. En dat is hetgene wat Genesis 1 en 2 centraal zet.